Goedenavond, gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee Kommery voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Wat betreft de diensten, aanstaande zondag 17 maart hoopt om 10 uur dominee Kroneman en om 5 uur kandidaat M. Slingeland voor ons voor te gaan. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste collecte voor de diaconie, voor het noodhulp en rampenfonds van de hersteltevormde kerk. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, met als doel de instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, en dat is de extra collecte voor de vrijwillige bijdrage van de kerkvoogdij. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen op Psalm 145, vers 6, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen op deze middag uit Psalm 104. Het achtste vers: God geeft de wijn tot vreugde voor het hart bereid en de olie die een glans op het aanschijn spreidt en het lieflijk brood dat onze kracht moet voeden. Hij wil ons dus verkwikken en hoeden. Psalm 104, vers 8. Gemeente, doen wij op deze biddag belijdenis van ons geloof met de woorden van zondag 9 en zondag 10 van onze Heidelberger Catechismus en zingen we een antwoord daarop uit Psalm 98, het derde vers. Doe bij uw harp de psalmen horen, uw juichstem geven de Heere dank. Psalm 98, vers 3. Nadat wij ons geloof hebben beleden en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Wat gelooft u met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn Zoons Jezus Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Op welk ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruft van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in het jammerdal toeschikt, mij ten beste keren, omdat hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn handen nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, niet bij toeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben, een vertrouwen hebben wil dat zeggen, op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Gemeente, we openen vanavond het woord van onze God in het boek Prediker, het vijfde hoofdstuk. We lezen vanaf vers 7 tot en met Prediker 6, vers 9. Ik noem u als onze schriftlezing Prediker 5 vanaf vers 7 en daar luidt het woord van onze God als volgt. Indien u onderdrukking van de armen en beroving van recht en gerechtigheid in het gewest ziet, wees dan over dat verschijnsel niet verbijsterd. Want een hooggeplaatste let op een andere hooggeplaatste, en nog hoger geplaatsten letten op hen. De opbrengst van het land is er voor iedereen, ook een koning wordt gediend met de opbrengst van het veld. Wie het geld lief heeft, wordt van geld nooit verzadigd, en wie de overvloed lief heeft, niet van inkomsten, ook dat is vluchtig. Waar het goed vermeerdert, vermeerderen zij die het opeten. Welk voordeel hebben dan de bezitters ervan, behalve dat hun ogen ernaar kunnen kijken? De slaap van de arbeider is zoet, of hij nu weinig of veel te eten heeft, maar de overvloed van een rijke haalt hem uit de slaap. Er is een ziekmakend kwaad dat ik zag onder de zon. Rijkdom door zijn bezitters bewaard tot hun eigen kwaad. Vergaan echter die rijkdommen door boosaardige praktijken en verwekt hij een zoon, dan heeft hij totaal niets in zijn hand. Zoals hij voortgekomen is uit de buik van zijn moeder, zal hij naakt terugkeren om te gaan zoals hij kwam. Hij zal van zijn zwoegen iets meenemen dat hij met zijn hand kan dragen. Daarom is ook dit een ziekmakend kwaad. Op geheel dezelfde wijze als hij gekomen is, gaat hij heen. Welk voordeel heeft hij dat hij zwoegt voor de wind? Al zijn dagen eet hij ook in duisternis. Veel verdriet had hij. Bovendien had hij zijn ziekte en ergernis. Zie wat ik gezien heb, een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Er is een kwaad dat ik gezien heb onder de zon, en het komt veel voor onder de mensen. Een man aan wie God rijkdom, bezittingen en eer geeft, heeft voor zichzelf geen gebrek aan al wat hij verlangt. Maar God staat hem niet toe iets ervan te gebruiken. Iemand anders, een onbekende, verbruikt het, dat is vluchtig. Een bittere kwelling is dat. Als iemand 100 kinderen verwekt en veel jaren leeft, zodat de dagen van zijn jaren velen zijn, maar hij zichzelf niet verzadigt met het goede en er zelfs geen graf voor hem is, dan is, zeg ik, een misgeboorte beter af dan hij. Want die komt tevergeefs ter wereld, gaat heen in duisternis en zijn naam wordt in de duisternis bedekt. Ook heeft hij de zon niet gezien of gekend, hij heeft meer rust dan die man. Ja, al leefde hij 2x1000 jaar, maar hij had het goede niet gezien. Gaan zij niet alle naar één en dezelfde plaats? Al het zwoegen van de mens is voor zijn mond, en toch wordt de begeerte niet vervuld. Wat heeft immers de wijze voor op de dwaas? Wat baat het de arme dat hij weet met de levenden om te gaan? Beter is het zien van de ogen dan het gaan in de weg van de begeerte. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heere in gebed. Barmhartig en genadig God en Vader in de hemel. Wij hebben dat gebed geleerd van uw lieve Zoon, Jezus Christus. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is de reden, Heren, dat wij in het bijzonder op deze doordeweekse dag als gemeente bij elkaar gekomen zijn om uw naam aan te roepen. Om te bidden om dat dagelijkse brood. Wij bidden, Heren, niet om overvloed. Wij bidden niet dat onze arbeid overvloedig gezegend wordt. Maar wij bidden om dat wat voor ons genoeg is en waarmee wij onze naasten kunnen dienen. En Heren, dan is brood voldoende. En alles wat wij meer ontvangen dan dat, daar mogen wij u voor danken. Wij bidden, Heren, vanavond om het voedsel wat op het land mag groeien. Dat u de gewassen wilt zegenen. Dat u de arbeid van de boeren wilt zegenen. Zodat er in ons land geen honger zal zijn. Zodat op deze aarde geen honger zal zijn. En wij gevoed mogen worden met het brood van ons bescheiden deel. Wij bidden, Heren, om uw zegen over de arbeid die wij mogen verrichten op zoveel plaatsen in deze maatschappij. Wil daar, Heren, uw zegen verlenen. Dat we de kracht mogen ontvangen om ons werk te mogen doen. Dat we de wijsheid mogen ontvangen om dat op de juiste wijze te mogen doen. Dat wij de liefde mogen ontvangen om dat vol van liefde te doen. Met moed en met kracht. Zodat onze collega's, als we werkzaam zijn, mogen proeven dat wij het niet voor onszelf doen en dat wij niet onszelf op het oog hebben. Maar dat wij werken als liefdedienst met het oog op onze naasten. We bidden, Heren, voor de kinderen, voor de jongeren, Geef ze wijsheid ook op school. Dat ze de juiste dingen mogen oppikken. De juiste lessen mogen leren. Om een plaats te krijgen in deze maatschappij. En bovenal, heren, dat ze de lessen op mogen pikken. Om een plaats te krijgen, hun plaats in te nemen in uw koninkrijk, om daar tot zegen te zijn. We bidden, heren, zo voor al het werk wat onze hand vindt om te doen. Laat het vol van vreugde zijn dat we dat werk mogen doen. En dat uw vreugde erin doorklinkt. We bidden ook voor diegenen die niet meer werken hoeven, omdat ze al een lang werkzaam leven achter de rug hebben. We bidden voor degenen die niet meer werken kunnen, omdat het lichaam of de psyche dat niet toestaat. We daarin beperkt zijn geworden. Wil ook dan, heren, nabij zijn en goed. En ook dan, heren, hebben wij deze dag nodig om gevoed te worden met het dagelijkse brood. En mogen wij u daarom bidden. We bidden, heren, om dat dagelijkse brood allereerst, maar wij mogen ook bidden dat u het brood van uw woord breekt in het midden van de gemeente. Dat onze harten en levens ook gevoed worden in de verkondiging van uw woord. En het wonderlijke, heren, van dat breken van het brood is dat er nooit in dit leven een einde aan komt. Dat als u het brood breekt van uw woord, dat er overvloed is voor een ieder van ons. En dat aan het einde van de zaak er nog manden vol over zijn. We bidden voor onze broeder, dominee Kroneman, wil hem ook zegenen in het werk wat in de komende maanden op zijn schouders rust. Wil hem daarin vol van uw liefde maken en vol van uw genade. En laat de gemeente proeven dat u het zelf bent die door hem tot de gemeente spreekt, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Zegen de broeders van de kerkraad in het ambt wat u op hun schouders heeft gelegd. Geef hen ook de liefde tot u die de koning van de kerk bent en de liefde tot de gemeente, om de gemeente zo te mogen dienen in opdracht van u, o koning van alle koningen en heren van alle heren. Zegen al het werk wat er in de kerk ook mag gebeuren. Het werk van de koster, van de organisten, van de kerkvoogdij. En heren, al die andere taken die er te benoemen zijn. Soms de kleinste taken waarvan we denken dat het eigenlijk niet meetelt en soms ook helemaal eigenlijk niet gezien wordt dat het gebeurt. Maar wil ook daar uw zegen aan verbinden en geef ons daar ook de liefde steeds voor in het hart om dat te mogen doen voor uw koninkrijk in uw dienst tot eer van uw naam. We bidden voor het werk van evangelisatie. Ook daarin, heren, is uw zegen zo nodig. We bidden dat deze kerk vol mag worden van mensen, vol van zielen die daar geen recht op hebben, zoals wij er ook geen recht op hebben dat wij hier zijn, maar die het hebben geproefd dat er meer is in dit leven, dat u er bent in dit leven. De ontdekking hebben gedaan dat er in Jezus Christus eeuwig leven te vinden is. Zegen het werk, heren, van evangelisatie dan ook rijkelijk. Laat uw koninkrijk komen hier in Schiedam. Laat uw koninkrijk komen in deze wereld. We bidden ook om een zegen over onze militairen. Op uitzending. Op vaartochten. Wilt u meegaan op de reis rond de wereld van de tromp? Dat ook als ze naar de Rode Zee zullen gaan en daarin oorlogsgebied terecht zullen komen, ze beschermd en bewaard mogen worden. En dat ze daar het goede mogen doen. We bidden voor de familie van die luitenant die omgekomen is bij een oefening in Duitsland. Nog zo jong, heren, 28 jaar. Niet verwacht dat die man zo terug zou komen. Misschien wel met veel vreugde onderweg gegaan naar het oefenterrein om zich voor te bereiden op zijn taak samen met zijn manschappen. En nu is daar in dat bataljon een lege plek geslagen en bovenal ook in die familie een lege plek geslagen. Wil troosten en versterken en nabij zijn. Getrouw en barmhartige God, we bidden u voor het formatieproces, wat nu toch weer in een ander vaarwater lijkt terecht te komen, in een beter vaarwater. Geef ons een overheid in de komende maanden die zoekt naar u, die het goede zoekt voor ons land, die het goede zoekt voor uw kerk. Geef hen wijsheid, geef hen inzicht om de juiste beslissingen te maken. Laat uw genade ook daar zichtbaar worden. Trouw en barmhartige God, wij zijn hier vanavond samengekomen om ook uw woord te horen. We hebben dat woord reeds gelezen. Laat het vanavond voor ons helder worden wat u door dat woord tot ons wilt zeggen. Opdat wij werkelijk zullen leren leven van uw genade. Opdat deze biddag ons zal aansporen om werkelijk de tevredenheid te zoeken. Werk daartoe krachtig door uw woord en door uw Heilige Geest. Neem onze gedachten gevangen die ons in beslag kunnen nemen. De zorgen die we meegenomen hebben, ook van huis. Die ons hart onrustig maken. Die allerlei vragen oproepen. Neem het gevangen in u, o Heere Jezus Christus. Opdat de vrede die alle verstand te boven gaat, onze harten en zinnen zal bewaren in u, o Christus. O Vader van alle barmhartigheid, hoor ons hier en thuis. Alleen vanwege uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen naar Psalm 62, het eerste, het vierde en het vijfde vers. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotssteen wezen. Het vierde, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Er zit iets in van het alles in Gods handen leggen en in het vijfde, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, vers 1, 4 en 5.
gemeente, ik zag in het Reformatorisch Dagblad dat er deze week aandacht wordt besteed aan de week van de schepping. En het zal ook een beetje de insteek de week van het genoeg. Middag herinnert ook aan dat wat genoeg is. Ik dacht daarom vanavond maar te preken over Prediker 5, vers 17 tot 19. En de rest van het tekstgedeelte wat we gelezen hebben klinkt daar wel in mee. Ik lees u de tekst nog eens. Prediker zegt, zie wat ik gezien heb, een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon, tijdens het getal van zijn levensdagen die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elk mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. En ik heb als thema boven de preek gezet een theologie van tevredenheid. Een theologie van tevredenheid. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Prediker die zet de dingen vanavond, zoals u dat van Prediker inmiddels denk ik wel wat gewend bent, die zet ze scherp tegenover elkaar. Aan de ene kant schetst Prediker een leven met verschillende voorbeelden. Prediker een leven van voortdurende onrust. En aan de andere kant een leven van diepe tevredenheid. Er is een geweldige onrust, zegt Prediker, als je leven vandaag op middag beheerst wordt door het meer, meer, meer. Dat je vandaag de biddag in bent gegaan en dacht, nou laten we bidden om de zegen van de Heere, want ik heb nog niet genoeg. Ik heb er nog meer nodig. Nooit genoeg aan geld en goed. En nooit genoeg aan geld en goed. Ja, dat betekent, zegt Prediker ook, dat betekent dat, ja, daar komt geen einde aan. Dat verlangen naar meer. He? Kijk, ik denk dat we allemaal nog wel eens dromen dat we een miljoen euro op de bankrekening hebben staan. Maar ja, als er een miljoen op staat, ben je dan tevreden? Volgens mij wil je dan denk je van, nou ja, als ik een miljoen kan krijgen, waarom zou ik dan geen 2 miljoen kunnen krijgen? En als je er dan 2 miljoen op staat, heb je genoeg om van te leven, zou je denken. Maar nou ja, zouden we niet nog meer kunnen krijgen? Hè? En juist dat verlangen, zegt Prediker, als je daarbij leeft, bij die begeerte leeft, als dat je leven beheerst. Ja, Prediker zegt, maar dan kom je ook nooit aan het genieten toe, want dan ben je alleen maar bezig met dat meer, meer, meer. Ja, het is waar, zo op het eerste gezicht lijkt het natuurlijk wel alsof die mensen daarvan genieten. En, ik weet niet of u wel eens de quote 500 hebt doorgekeken, bladquote doorgekeken hebt. Nou, dan kun je vergapen aan wat die mensen aan bezittingen hebben. Hè? De prachtigste huizen en de grootste wagenparken en zo. Nou ja, ziet er allemaal schitterend uit. Maar kijk nou eens een laag dieper. Kijk nou eens achter die façade die mensen ophouden. Want zegt Prediker, als je bezig bent met die rijkdom, als je zoveel bezittingen hebt, ja, dan kun je ook heel veel verliezen. En dat bezorgt je slapeloze nachten. Hoe houd ik mijn vermogen op peil? Hoe zorg ik nou dat het meer wordt? Welke beleggingen kan ik nou het beste doen? Waar kan ik nou het beste in investeren, zodat mijn geld nog meer wordt? Of zo'n andere vraag, die kan bezighouden als je rijk bent. Nee, dan heb je, nou, je bent getrouwd en je hebt kinderen gekregen. En dan denk je over die erfenis na. En dan denk je, ja. Die ene zoon, als die ook een deel van de erfenis krijgt. Ik weet nou wat hij ermee gaat doen. Dat wordt er doorheen gejaagd. En waar heb ik dan eigenlijk voor gewerkt? Heb ik dat hele vermogen bij elkaar geschraapt? En er blijft niks van over. Al het werk voor niks. En nog zoiets moois, zegt prediker. Dat op het moment, dat zegt hij in hoofdstuk 6. Even kijken. Waar het precies staat. Dan ben ik het direct even kwijt. Maar prediker zegt daar zoiets. Dat als je geld hebt. Ja, dan komen er ook meer mensen bij kijken. Dat betekent er moeten bedienden komen. Ah ja, die bedienden die moet je ook onderhouden. Je krijgt personeel. Eenmanszaak is niet genoeg. Je hebt personeel nodig. En daar heb je dan ook weer je zorgen voor. En dat geeft ook allemaal weer onrust. Dan kun je er niet van genieten. Het heeft iets geweldig vluchtigs. En zo eindigt hoofdstuk 6 vers 9 dan ook. Al dat is vluchtig en het najagen van wind. Beter is het zien van de ogen. Dat wat je kunt zien, wat je voor ogen hebt, wat je in handen kunt pakken. Dan het gaan in de weg van de begeerte. Dan dat je leven beheerst wordt door de begeerte. Nou, tegenover dat leven van onrust, om geld en God, daar tegenover zet prediker dan het leven van een diepe tevredenheid. Het leven, ja, wat, hoe heet het? In vers 17, een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen. Het leven van eten en drinken, het genieten van al het goede van je werk. Dat klinkt misschien in onze oren op het eerste gezicht wat plat, hè? Is dat dan het leven? Moet het daar dan over gaan? Weinig geestelijk. Maar als prediker ons dat hier voorhoudt, als prediker zegt dat hij een goede zaak heeft gezien, dan bedoelt prediker ook oprecht dat het een goede zaak is. Dat het een voluit geestelijke zaak is. Eten, drinken en genieten van al het goede dat van je werk dat God je geeft. Weet je wat dat voor leven is? Dat is het leven van het paradijs. Zo heeft God het bedoeld. Een goede zaak. Een schone zaak. En dan gebruikt prediker een woord voor goed. Dat je ook in Genesis 1 tegenkomt bij de schepping. Het woordje tof. En God zag dat het goed was. God zag dat het tof was. Je zou kunnen zeggen, als je deze tevredenheid kent, dan ben je op de toonhoogte gekomen van de schepping. Als je deze tevredenheid kent, als je dit goede leven kent, ja, dan word je mens zoals God dat heeft bedoeld. Dan kom je werkelijk tot bloei, dan krijg je leven, geur en kleur. Kijk, in dat leven van onrust niet. Vers 16 noemt prediker dat zelfs een leven van duisternis. Maar waar de tevredenheid het hart vervult, waar dit goede leven wordt geleefd, dit leven wat God bedoeld heeft, ja, daar wordt het licht. Daar komt vreugde, daar komt blijdschap. Daar proef je iets van het paradijs. En in tegenstelling tot dat vluchtige leven, dat jachtige leven, heeft deze tevredenheid iets blijvends. Dat gaat lang mee. Ja, een prediker die zet ze wat zwart-wit tegenover elkaar, scherp tegenover elkaar. Misschien voor ons gevoel wel wat te zwart-wit. En dat je dan misschien nu zegt, ja, maar mogen we dan helemaal niks meer? Mag je dan helemaal niet geld en goed hebben? Mag ik het dan niet goed hebben in het leven? Oh, zeker wel. Maar ik hoop dat je proeft, als prediker dat hier zo wat scherp neerzet, wat scherp tegenover elkaar zet, dat prediker daar ook een doel mee heeft. Namelijk dit doel, dat prediker ons er wil voor wil behoeden, dat wij in dat leven van onrust en duisternis ondergaan, dat ons leven alleen maar vluchtigheid is en dat het de slotconclusie van ons leven is dat het een jachtig leven was, maar dat het ook een, nou ja, windleven was.
Een leven van één grote zucht. En dat was het dan. En er blijft niks van over. Nee, prediker die wil vanavond dat wij terugkeren naar het verloren paradijs. En dat dat leven van het paradijs weer wat gestalte krijgt in ons leven. Als de Bijbel ergens op uit is, gemeente, en als prediker hier ergens op uit is, ik moet het anders zeggen nog, als God ergens op uit is in je leven, dan is dat je leven tot bloei komt. Dat je als een prachtige bloem open bloeit en schittert in deze wereld.
Nou ja, dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig. Zo'n leven van tevredenheid, zo'n leven van de rust. Het klinkt denk ik ook heel aantrekkelijk. Maar ja, dit is bepaald geen vanzelfsprekendheid. Want die onrust, die zit ons diep in het bloed. Misschien moest u zich wel haasten om naar de kerk te gaan. Hè? Die onrust. Je zit misschien wel met een hart vol onrust hier. Wat is dan het geheim? Zou prediker dat ons ook kunnen vertellen? Jazeker, prediker die vertelt ons wat het geheim is van die tevredenheid. Moet u meekijken, vers 17, dat is dat laatste zinnetje. Die God hem gegeven heeft. Die God hem gegeven heeft. Deze tevredenheid kom je op het spoor. Deze tevredenheid, daar leer je iets van. Daar leer je van te leven. Als je vandaag leert zien dat je leven een gave van God is. Dat eten en dat drinken, dat die arbeid die we mogen doen, dat het een gave van God is. Kijk, volgens mij is het zo dat die onrust vaak veroorzaakt wordt door de wereld ook om ons heen, door de tijdgeest ook waarin we leven. Het zit diep in onze maatschappij verworteld, hè, dat jij en ik, dat wij wat van het leven moeten maken. Jij hebt de sleutel voor het succes van je leven in de hand. En je bent er zelf verantwoordelijk voor of je iets van het leven maakt of niet. Jij hebt de regie over het leven. Wil je een gelukkig en goed leven? Nou, dan heb je daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Ik kwam vandaag op Twitter nog zo'n advertentie tegen. Amerikaan volgens mij van 26 jaar die dan al heel vermogen had. Weet ik hoeveel geld dat hij al had. Een self-made man en zo. En je moest hem volgen. Wilde je ook dat die kant uitgaan? Wilde je ook zoveel vermogen opbouwen? En je ziet dan ook dat de hele samenleving hangt er van aan elkaar volgens mij. Dat die wanhopige hang van het ene geluksmoment naar het andere geluksmoment. Het leven moet van geluksmomenten aan elkaar hangen. Want ja, anders heb je niet geleefd. Maar ja, dat geeft tegelijkertijd een geweldige onrust volgens mij. Want dan ben ik maar voortdurend bezig om geluksmomenten te creëren. En ik ben vandaag alweer bezig met hoe het morgen goed moet zijn en zo. En ik moet dat ook nog allemaal zelf zien te realiseren. Ik ben er ook nog zelf verantwoordelijk voor. Als je pech hebt in het leven, dan is dat geen pech. Maar dan heb je dat aan jezelf te danken. Dat is een beetje wat de tijdgeest uitstraalt. Maar wanneer je nou leert kijken met andere ogen, ook in het bijzonder wel op deze biddag, wanneer je met andere ogen leert kijken naar dit leven, dan maakt die onrust plaats voor tevredenheid. Wanneer je vandaag gaat zien dat heel je leven uit de hand van God komt, dat je daaruit ontvangt als van een getrouwe vader, hebben we beleden met de catechismus. Ja, dan komt er ook iets van heilige ontspanning in dit leven. Dat leven dat God hem gegeven heeft. Gemeente, Daarin hoor ik het woordje genade doorklinken. Het staat er niet letterlijk, maar u voelt hopelijk wel aan waarom ik dat hiermee verbind. En het woord genade, dat is een woord waar we heel vertrouwd mee zijn in de kerk. En elke preek komt dat woord genade wel op een of andere manier voorbij. Maar toch kan ik niet aan de indruk ontkomen dat wij, ja, bij dominees, we hebben daar toch een beetje een handje van, om dat woord genade te beperken tot het geestelijke leven. Genade, zeggen we dan, hè? Ja, je moet van genade leven, dat betekent je moet leven van de vergeving van zonden. Dat is Gods genade. En je moet leven in het vertrouwen dat God voor je zorgt. Dat is Gods genade. Maar gemeente, genade, dat, als je de Bijbel goed leest, genade, dat gaat niet alleen over dat geestelijke leven. Genade gaat niet alleen over vergeving van zonden en eeuwig leven. Als ik de Bijbel goed lees, dan moet je zeggen, alles in dit leven is genade. Of u nou vanavond mag belijden dat u de Heer Jezus Christus kent, ja, dat is genade. Maar ook als u de Heer Jezus Christus niet persoonlijk kent, dan leeft u van genade. Waar komt dat woord vandaan, genade? Genade, dat leer je als je de dood in de ogen hebt gekeken. Hè? Genade, dat vroeger zeiden ze wel, genade, dat leer je op het schavot. Dat kennen wij niet meer, de doodstraf. Maar vroeger werd in Nederland ook nog de doodstraf uitgevoerd. Hè? Bijvoorbeeld in de buurt van de gevangenpoort in Den Haag. Als je naar de gevangenpoort gaat, dan kun je er een hele tentoonstelling over zien. Hoe dat dan vroeger aan toe ging. Niet al te fris, maar. Als dan iemand ter dood was veroordeeld en bijvoorbeeld met de guillotine, dat de bedoeling was dat zijn hoofd eraf gehakt werd. Ja, dan smeekte zo'n veroordeelde om genade. En wat betekende dat dan? Als die genade kreeg, als een koning hem genade verleende, dan zei die koning daarmee niet, oh, je hebt allemaal niks gedaan, dus ik laat je weer vrij. Nee, die koning die zei, je hebt de dood verdiend, maar ik gun je het leven. Ja, ik geloof, gemeente, dat als je ter dood veroordeeld bent en je krijgt genade, dan leef je daarna toch iets anders. Sommige mensen die zeggen dan, hè, als ze ernstig ziek zijn geweest. Ik heb wel zo iemand ontmoet en die zei, dominee, ik leef in blessuretijd. Ik snap hem wel, maar ik kan beter zeggen, ik leef in genadetijd. De dood in de ogen gekeken, maar ik mag nog even blijven leven. Nou, gemeente, dat is tegelijkertijd wat van uw en mijn leven gezegd moet worden. Dat wij aan de dood ontsnapt zijn, in ieder geval voor dit moment, want u en ik, wij leven nog. Maar hebben we dat verdiend? Nee. Want toen God deze wereld gemaakt heeft, u kent dat verhaal, Genesis 3. Hè? Toen God deze wereld goed gemaakt had en de mens daarin gezet had, toen heeft de mens gezegd, Adam en Eva, en wij met Adam en Eva, we hebben gezegd, God, we redden het zelf wel. We hebben u niet nodig, we willen zelf tot een God zijn, we willen zelf bepalen wat goed en kwaad is. Wat had God daarbij gezegd? God had gezegd, als jullie van die boom eten, van die vrucht eten, dan zullen jullie de dood sterven. En wat doet God op het moment dat Adam en Eva van die vrucht hebben gegeten? Sterven Adam en Eva op dat moment? Nee. Doet God dan niet wat hij zegt? Oh, zeker wel. Want Adam en Eva zijn later wel gestorven. Maar ze krijgen genadetijd.
Gemeente, dat is in diezelfde tijd waarin wij leven. Wij leven in genadetijd. En we hebben over het algemeen te eten en te drinken. En we hebben een dak boven ons hoofd. En we hebben kleding om ons mee te kleden. En noem maar op. Dat is allemaal te danken aan Gods genade. De oud-gereformeerde dominee Van der Poel, die zei: zelfs voor dat stukje brood wat voor mij op mijn bord ligt, heeft Christus nog geleden. Ik weet niet wat u vanavond gegeten heeft, maar u heeft er misschien niet bij stilgestaan. Maar dat is het voedsel waar Christus voor geleden heeft. Daarvoor heeft hij aan het kruis gehangen. Opdat je vandaag te eten zou krijgen. Genade. Wat ik nu ga zeggen, gemeente, dat vind ik niet gemakkelijk. Het druist ook een beetje tegen mezelf in. Maar ik geloof toch dat ik het moet zeggen. Namelijk dit, en ik hoop dat u mij goed begrijpt. Niet alleen het goede wat hij geeft is genade, maar ook als het kwaad ons leven treft, dan zit daar nog genade in. Wil God het kwade? Nee. Dat wil God niet. En toch, als ik de uiterste consequentie trek van de zonde, namelijk dat wij de dood hebben verdiend, dan is alles wat wij meer ontvangen dan de dood, is genade. En gemeente, als ik zo naar mijn leven durf te kijken, daar is moed voor nodig, dat geef ik direct toe. Maar dan komt er iets van tevredenheid met wat God mij geeft, ook in de komende tijd. Want dan ga ik in alles genade zien. Dat alles genade is, dat niet verdiend is en toch gekregen. Dan komt er iets ook tegelijkertijd van heilige onbezorgdheid, die onrust van zelfde dingen naar mijn hand zetten. Ja, dat verdwijnt dan. Want dat kan ook helemaal niet. Prediker is er ook wel helder over. Als dat boek zo wat doorleest. Zelfde dingen naar de hand zetten, dat mislukt allemaal jammerlijk. Maar dat ik nou leef van wat God mij geeft. Dat Hij zorgt voor mijn leven. Dat Hij mijn leven in zijn hand houdt. Dat Hij weet als een trouwe vader wat ik nodig heb in mijn leven. Wat goed is voor mijn leven. Gemeente, als ik door die bril van Gods genade leer kijken vanavond, in de komende maanden, ja dan... dan ga ik iets van, dan komt er iets van tevredenheid. Dan komt er ook iets van het genieten. Want dan mag ik dankbaar aanvaarden wat God mij geeft. En dan ga ik ook proeven dat Hij werkelijk een goede vader is. En dat Hij voor me zorgt. Dan ga je anders tegen het leven aankijken. Het leven krijgt een andere glans. Het leven krijgt de glans van genade. Niet van de dingen aan mijn hand zetten, maar het leven van ontvangen. Van wat God mij geeft. En als ik dat mag zien, gemeente, dan komt er iets van vrolijkheid en van vreugde in je leven. En ik geef direct toe, dat geef ik direct maar toe, dat op dat punt zijn we niet zo heel snel in ons leven.
Dat leven van vreugde, van genieten, zoals God dat bedoeld heeft, dat punt van tevredenheid. Ergens komt hier ook alles tegen in verzet, toch of niet? U zit heel rustig in de kerk nu. Maar ja, het zou je maar gezegd worden toch, dat je de dood verdiend hebt en niet meer dan dat. Kijk, we zeggen wel in de kerk dat het gaat over genade en dat is natuurlijk ook zo, maar de diepte van die woorden, peilen we dat echt? Is het niet vaak zo, gemeente, ook, ik kijk ook naar mijn eigen leven hoor, maar dat je toch denkt, ja, maar ja, de buren die hebben het toch een stuk beter dan ik. En waar, ja, dan ga ik zondags naar de kerk ook. En als de buren dat hebben, waarom zou ik er dan geen recht op hebben? Waarom kan ik er dan geen aanspraak op maken? Een ander krijgt het toch ook, en waarom dan ik niet? En nog maar al te vaak denken we ook binnen de kerk dat we stiekem dat leven buiten God om toch wel naar onze hand kunnen zetten. En de tijdgeest die wakkert dat aan en dat zit ook diep in ons verankerd. Nee, we zijn niet zo gemakkelijk op dat punt van de tevredenheid. Misschien wordt je hart wel in beslag genomen door alles, van alles en nog wat hier tegen in verzet komt. En al is het dan misschien niet op dat punt van genade, maar dat je zegt ik zit vol met een hart vol onrust. Hoe kom ik dan bij die tevredenheid? En als we het al hebben bereikt, als je al een keer zo'n moment van diepe afhankelijkheid van dat leven van genade hebt gekend. En dat je dacht, wat heerlijk is dit, hier word ik vrolijk van, hier word ik vreugdevol van. Hoe gemakkelijk raak ik het ook weer kwijt. Verdwijnt dat woord genade uit ons gezichtsveld. Ja, gemeente, het is niet voor niets dat prediker zegt dat dit een gave van God is. Dat wat God gegeven heeft. En hier is dat werk van de Heilige Geest dan ook zo noodzakelijk. Die geest waarvan Jezus zegt, die zal u alles leren. Dat geldt ook voor die tevredenheid van het leven van Gods genade. Die geest die wil ons ook vanavond door het woord, maar hij wil het je elke dag leren, maar hij wil het je laten zien dat alles in ons leven genade is. Die geest die overtuigt je van zonde, die laat je zien dat je niet meer hebt verdiend dan de dood. En dat alles wat je meer krijgt dan de dood, dat genade is. Het is die geest die ons leert om tevreden te zijn, om te eten en te drinken en te genieten van alles wat God ons geeft. Wil je dit leven van de genade leren, gemeente, dan moet je bij zijn geest zijn. Dan moet het gebed van ons zijn. Geef uw geest. Kom, schepper geest. Doorwaai onze hof. Doorstroom ons leven. Om hem te vragen. Om ons die tevredenheid te leren van dag tot dag. Want alleen dan zijn wij werkelijk tevreden. En dat leven van tevredenheid, dat is zo heerlijk dat prediker hier er een belofte bij doet. Dat 19e vers. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen. Mag ik het in eigen woorden zeggen, gemeente, vanavond? De prediker die zegt hier, als je nou deze tevredenheid kent, als je nou dat leven van de genade kent, dan maak je je niet meer druk over het verleden. En dan maak je je niet meer druk over de toekomst. Hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen. En dat zijn twee van die dingen die ontzettend veel onrust veroorzaken, toch of niet? Het verleden, wat kan dat een onrust veroorzaken? Dat verleden met al zijn kwalen, met al zijn kwaad. Dat verleden met zonde en schuld. Het kan je bezighouden en het kan je terneerdrukken. Het verleden van trauma, van zorgen,
Wat kan het mensen te neerdrukken? Wat kunnen de schouders naar beneden gedrukt worden? Hoeveel mensen zeulen niet ook in deze wereld de last van het verleden met zich mee van dag tot dag? En datzelfde dat geldt voor de toekomst. Ook dat geeft een geweldige druk. Hè? Want wat gaat morgen brengen? Wat gaat overmorgen brengen? Hoe staan we er over een paar maanden voor met de zaken? En hoe staan we er over een paar jaar voor met je leven? Hoe lang heb ik nog te leven? De last van de onzekerheid. Hè? Maar Prediker zegt, als nu dat leven van de tevredenheid je hart vervult, ben je daar niet meer mee bezig. Dat leef je in het hier en nu. Dan leef je bij de dag. Want dat verleden mag je in Gods hand geven en de toekomst mag je ook in Gods hand geven. Dat verleden van zonde en schuld, daar weet God wel raad mee in Jezus Christus en Zoon. Dat verleden van zorgen en moeite. Wat gekwetst zijn. Gebut zijn. Daar weet God wel raad mee. Leg het maar in zijn hand. En ook de toekomst. Daar hoef je ook niet meer drukte over te maken. Een goed toevoorzicht. Prachtig woord. Een Duits woord eigenlijk. Toevoorzicht. Vertrouwen. Dat God zorgt. Dat mag je daar hebben. Of je niet meer druk te maken over wat er morgen gebeurt. God weet er wel raad mee. En hij houdt mijn leven vast. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen. Want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Nou, dat laatste zinnetje is nog niet zo gemakkelijk. Want wat is nou precies, hè? Want, dat geeft een reden aan. Want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart. Wat is nou precies de reden dat je niet meer denkt aan verleden en toekomst? Wat is nou de reden dat je leeft bij de dag? Verhoring van de blijdschap van zijn hart. Nou, dat klinkt nog niet heel helder, toch? Wat is een verhoring van de blijdschap van zijn hart? Ik heb nog even nagekeken in de kanttekeningen. Op de Statenvertalingen. En die zeggen, als toelichting, omdat God hem doet genieten, de vreugde om de welke hij in zijn hart gewenst heeft. Betekent dus, je denkt niet meer aan het verleden en aan de toekomst, omdat je op dat moment genoeg hebt aan de vreugde waar je naar verlangde. Omdat je geniet van de vreugde van het moment. En dat is waar het prediken nu om gaat in ons leven. En ook op deze biddag. Ik moet het anders zeggen. Dat is waar het God om gaat. Dat wij vreugde kennen. Dat wij leren te genieten van wat hij ons geeft. Dat is de eerste vraag van de Westminster Catechismus, hè. Wat is het hoogste doel van de mens? Dat is de eerste vraag van de Westminster Catechismus. Dan luidt het antwoord, to glorify God, om hem te verheerlijken, God te verheerlijken, and to enjoy him forever, om van God altijd te genieten. Van zijn genade te genieten, van wat hij geeft te genieten, dat hoort daar voluit bij. Dat wij leren genieten van dat wat hij ons geeft. Niet die onrust van meer, meer, meer. Niet dat leven bij, nou ja, wat zou er morgen kunnen komen en overmorgen kunnen komen. En daarmee tegelijkertijd de teleurstelling van het leven. Het is allemaal maar van tijdelijke aard, vluchtigheid en het najagen van wind. Nee, dit is Gods verlangen, gemeente. Dat wij leren leven van zijn genade. Dat wij tevreden zijn met zijn genade. Dat wij aan zijn genade genoeg hebben. En dat wij daarin onze vreugde vinden. Dat is de vreugde van de hemel proeven.
Een vreugde die nooit meer voorbij gaat, want waar je er hier iets van proeft, daar zal het altijd maar doorgaan. Tot in alle eeuwigheid. Straks zal het volle werkelijkheid zijn, als je hem ziet van aangezicht tot aangezicht. Wat een vreugde zal het wezen. Om straks verenigd te zijn met hem in die stad met paarlenpoorten, in dat nieuwe Jeruzalem. Daar zal geen onrust meer zijn. Daar zal hij alleen maar vreugde, blijdschap en een diepe tevredenheid zijn. Een hart vol van rust. Dronken van liefde. Gemeente, laten we dat leven zoeken. Deze biddag. En al de dagen van ons leven. Opdat wij hier in beginsel iets gaan proeven van die vreugde. En straks alleen maar voller zullen worden. En volmaakt vervuld zullen worden. Met die vreugde. Die werkelijk alle verstand te boven gaat. Amen. We gaan zingen. Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. Uw oordeel grondeloos, gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken en hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle week van wellust maakt, hier elk in liefde dronken. Psalm 36, het tweede vers. Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Barmhartig en genadig, God en Vader in de hemel. Wij loven en danken uw grote naam. Dat in deze wereld, waarin wij door eigen schuld niets verdiend hebben. Dat u uw genade verleent. En dat u uw genade geeft, van dag tot dag. En wij bidden van u, Heere, laat onze ogen daarvoor elke dag opnieuw geopend zijn. Opdat als wij opstaan, al uw genade daarin proeven. Opdat wij in ons eten uw genade proeven. Opdat wij in ons werk uw genade proeven. Opdat wij in alle facetten van het leven uw genade mogen proeven. En wij meer en meer aan u verbonden zullen worden. Meer en meer de vreugde van u mogen proeven. En daarvan genieten, zoals u dat in uw schepping hebt bedoeld, opdat onze leven hier, te midden van de chaos van het bestaan, te midden van de jachtigheid van het bestaan, iets mag weerspiegelen van het leven van het paradijs. Zodat we straks, als u op de wolken terugkomt, o Jezus Christus, dat wij dan ten volle zullen delen in dat paradijs wat nog heerlijker zal zijn dan waarin Adam en Eva hebben geleefd. Bewaar ons voor de jachtigheid van het bestaan. In de komende maanden, bewaar ons ervoor dat wij het straks allemaal gaan presteren. Want waar zouden wij u dan straks, als u het geeft in het najaar, voor moeten danken? Wij bidden van u. Laat ons leven, geleid door uw geest, in de afhankelijkheid van u. Ga met ons mee als we van hier gaan. De kerktelefoon weer uitzetten. Behoed en bewaar ons. Zegen ons. En laat uw vrede ons hart vervullen. Wij danken u. Het meest wel voor uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Door wie wij al die gaven van u mogen ontvangen. En wij mogen delen in uw vrede. Neem onze dank aan en hoor onze gebeden in hem alleen. Amen. We gaan zingen Psalm 4, het vierde vers, onze slotzang. En u weet misschien wel, past ook wel weer heel mooi, dat Psalm 4 een avondzang is. Nou, het is avond, het is een prachtige psalm om te zingen, ook voor het slapen gaan. Waarin ook over die vrede gesproken wordt. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord neer. Want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen. Zo lijkt het wel. Maar u zult mij zeker doen wonen, heren. Psalm 4, het vierde vers. gemeente hier en thuis, gaat heen in vrede de wereld in. Bewaar het woord van onze God en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.